23 november 2020 koos mijn papa voor euthanasie na een Alzheimer-diagnose. Maar wat is dat, euthanasie? En kan je daar in alle situaties voor kiezen? In deze podcast zet ik het puntje op de euthanasie. Ik ben Barbara Keuleers. Welkom bij Doodgewoon, een podcast op leven en dood. Voor mijn boek mocht ik op audiëntie bij Monseigneur Bonny. Tegen al mijn verwachtingen in botste ik niet op grote euthanasieweerstand. Is hij die eenzame nieuwe wind binnen de kerk of waait er een heuse tornado op ethisch vlak? Ik ging langs bij Rick Torfs om het doodgewoon even uit te zoeken. Dag professor. Zoals afgesproken ga ik u gewoon gezellig Rick noemen vanaf nu.
Zo heet ik ook.
Oké, prima. We kennen u allemaal als de autoriteit op het vlak van kerkelijk recht. Misschien kennen we u nog beter als de mopjesmaker op radio en televisie. Mm-hmm. Maar wist u als 18-jarige al dat u kerkelijk recht wilde gaan studeren? Of was het meer rechten dat u wist?
Ik denk dat er weinig 18-jarigen zijn die besluiten kerkelijk recht te gaan studeren. Mijn idee was toen ik ga rechten doen, omdat alle andere opties nog erger waren. Zo gaat dat, ook in een familie met veel juristen. En het kerkelijk recht is er pas bijgekomen vanaf het derde jaar rechten. En dat kwam zo. Dus andere studenten van mijn leeftijd gingen economie doen om rijk te worden. Of pol en sok, maar dan moest je communist worden en een parka dragen. Ook niks voor mij. En dan was ik zo aan het bladeren in de studiegids en zag ik kerkelijk recht. Ik wist zelfs niet wat het was. Maar ik dacht, ja, dat lijkt mij wel leuk, zo op de rand van het spirituele en het organisatorische, want daar komt het op neer. En dan heb ik mij ingeschreven. Ik deed dan die examens in september. Zo was dat toen, juni het ene, september het andere. En ja, voor ik het wist, vond ik dat toch interessant. En ik kreeg dan de kans om er een doctoraat in te schrijven. En ik dacht zelfs dat te zien als een tussenstap naar het waarachtige leven, maar dat heb ik nooit bereikt.
Ah, dus het was niet zo dat je geweldig goede punten had op godsdienst altijd?
Nee. Ik had altijd ruzie met mijn godsdienstleraar, maar ook met andere leraars doorgaans. En het is ook zo dat we hebben heel rare godsdienstlessen gehad. Dus in het begin was dat nog, in mijn kindertijd was dat nog redelijk traditioneel, maar op het einde ging dat over seks, drugs en reclame. En hoe je daar moest tegenover staan. Dat was al zo het begin van een heel geseculariseerde manier om godsdienst te geven. Wat vandaag terug iets veranderd is met een sterker cognitiever aspect. Ook meer kennis over de religieuze traditie.
En je zei, ik wist eigenlijk niet goed wat het inhield, hè? Het kerkelijk recht. Wat hield het dan in?
Wel, het is eigenlijk een heel groot systeem. Hè. Dus het kerkelijk recht heeft historisch een enorme rol gespeeld. Omdat het in de middeleeuwen in feite het gemeenrecht was, het jus commune. Dus in het leenstelsel, dus in het verbrokkelde Europa van na het verdrag van Verdun in 843, had je heel veel kleine rijken en rijkjes met elk eigen gewoonterecht. Maar het verbindende recht dat de landen, zoals we ze vandaag zouden noemen, verbond, was het kerkelijk recht. Dus het kerkelijk recht was het gemeenrecht dat eigenlijk alles omvatte. Dus ook dingen die vandaag in het burgerlijk recht zitten, zoals bijvoorbeeld erfrecht en zo. Dat zat er allemaal in, contracten en zo meer. En pas later is gaandeweg dat burgerlijk recht ontstaan, of is het groter geworden, heeft het gestalte gekregen en is het kerkelijk recht dan beperkt geworden tot het interne recht van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar daar zit ook van alles in. Hè. Dat is dus geen moraal bijvoorbeeld, maar daar zit bijvoorbeeld ook in zakenrecht, het vervreemden van kerkelijke goederen. Hoe kan dat? Procedures zitten daarin naast regels over bijvoorbeeld inderdaad sacramenten en leertaak van de kerk, hoe je dus het geloof moet overdragen. Maar er zitten ook grondrechten van gelovigen in, structuren van de kerk. Het is dus een groot systeem in de katholieke kerk dat dus diepe historische wortels heeft en erg verschilt van bijvoorbeeld de protestantse kerken, die eigenlijk maar een beperkte kerkorde hebben en meer ook afhankelijk zijn van de staten waarin ze functioneren.
En het is dus iets helemaal anders dan onze rechtsregels waarvoor dat wij naar de rechtbanken gaan. Hier.
Aan de ene kant is het helemaal anders, zeker qua materie, maar er zijn een aantal principes die ook gelden in de kerk en in de staat en die eigenlijk eerst in de kerk waren, zeg maar, en dan in de staat. Bijvoorbeeld dingen zoals, ik zeg maar wat, niet-retroactiviteit van strafwetten die geen terugwerkende kracht kunnen hebben tenzij het voordeel van de beklaagde. Maar ook bepaalde procesregels, hè, wanneer je tegen dingen in beroep kan gaan en zo verder. Ook bijvoorbeeld thema's zoals domicilie, persoon en zo meer. Ja, dat heb je ook in het profane recht. Maar natuurlijk, als het gaat over de geldigheid van het vormsel of zo, dat is in het Belgisch recht nog niet opgenomen, hoewel je nooit weet met onze huidige premier en met minister Van Tichelt die grote belangstelling voor het kerkelijk recht blijken te koesteren.
Ja, je zei daar net van, ja, hè, ik denk dat er geen enkele 18-jarige is die eigenlijk weet wat dat hij wil studeren of zo. Ik ga dat al meteen weer leggen, want mijn papa die wist dat bijvoorbeeld wel. Hè. Mijn papa was ook jurist, ja. is ook rechten gaan studeren. En bij hem was dat echt uit interesse. Hij wou heel graag rechten gaan studeren. Maar bij hem zat er ook iets in van, hij was heel erg, vroeger dus al, als jonge Jan, hij was heel erg gekant tegen onrecht. Hij kon niet tegen onrecht, al als klein manneke. Mm-hmm. Niet dat er hem heel veel onrecht was aangedaan of zo. Misschien buiten die grote oorlog, hè, dat vond hij heel erg onrecht. Maar ja, daar kon hij niet tegen. Dus hij dacht van, ik ga dan rechten studeren, dan kan ik iets tegen dat onrecht doen. Dat had er bij jou dus echt totaal niks mee te maken?
Wel, natuurlijk, recht is beter dan onrecht, laat dat duidelijk zijn.
Dat is waar.
maar aan de andere kant, ik heb wel nooit de gedachte gehad dat je met recht alleen de wereld veel rechtvaardiger maakt. Ik denk eerder, je maakt hem misschien minder onrechtvaardig. Ik ben daar iets defensiever in. En dat heeft mij ook geholpen later, ook als kerkjurist bijvoorbeeld, ben ik nooit mijn geloof kwijtgeraakt, omdat ik weet dat de kerk een onvolmaakt instituut is. Als daar bijvoorbeeld mensen zijn die misdrijven begaan in de kerk, Roger van Geluwe bijvoorbeeld, ja, ik ga voor zo'n man mijn geloof niet verliezen. Zoals je ook het geloof in de rechtsstaat niet verliest voor een corrupte politicus of zo. Hè. Dus in die zin heb ik die donkere zijde van het menselijk bestaan altijd geaccepteerd. En recht zie ik eerder als een manier om de menselijke onvolmaaktheid toch structureel te begeleiden, de ergste ontsporingen tegen te gaan en de hoop levend te houden dat creatieve mensen binnen een rechtsstaat er iets kunnen van maken en mensen die geholpen moeten worden, geholpen worden. Die gedachte wel, maar dat het onrecht gaat verdwijnen of dat ik daar veel kan aan doen, die ambitie heb ik misschien iets minder gehad.
Ik noteer, papa, je was naïef.
Dat zou ik niet zeggen, trouwens. Hij heeft heel zijn leven bewezen dat dat niet zo was. Maar het is misschien niet abnormaal dat je als 18-jarige die gedachte koestert. En blijkbaar heeft je vader wel een positieve keuze voor recht gemaakt. Hè? Dus een positieve studiekeuze. Terwijl ik toen dacht, op 18 jaar dacht ik eerder aan uitstel van executie. Hè? Dus rechten is ook... Trouwens, Germaanse heeft dat ook een beetje, wat jij gestudeerd hebt. Hè? Dus dat je uiteindelijk studeert, maar nog niet helemaal in een, zoals men dat zegt, in een plooi vast ligt. Als je bijvoorbeeld op 18 jaar kiest voor een opleiding, tandarts bijvoorbeeld, dan wordt al duidelijk wat je gaat doen. Terwijl als je Germaans doet of rechten, kan je de definitieve ontsporing nog even uitstellen.
Ja, dat is absoluut waar. Ik kan dus ook afleiden uit je antwoord daar juist van. En wat ik wil ook weten, denk je nu, zou je dezelfde keuze gemaakt hebben? Hè, als je nu zou weten, bijvoorbeeld met al die schandalen in de kerk, zou je tegen 18-jarige Rick zeggen, doe maar hetzelfde of doe maar iets anders?
Het rare is, ik zou mogelijk nog kerkelijk recht studeren, maar ik zou geen professor meer worden. Dus dat vind ik, daar zijn de regels allemaal veel strakker geworden. En ik ben een vrijbuiter, ik heb boestevrijheid nodig. Maar nu kerkelijk recht studeren kan wel zin hebben op voorwaarden, en dat vind ik wel heel belangrijk, dat je voldoende morele moed hebt om je staande te houden. Dus Ik heb zelf kerkelijk recht gestudeerd op het moment dat ik... Ja, ik was ook heel kritisch tegenover het kerksinstituut. Ik heb ook veel ruzie gemaakt met bisschoppen uit het verleden. Zoals kardinaal Daniels en anderen. Dat was vaak een moeilijke verhouding. Op het einde is er wel een soort verzoening geweest. Maar ja, toen was hij ook al geen aartsbisschop meer. Maar wie vandaag kerkjurist wordt, moet ook de moed hebben om... Ja, dat is nu wat anders dan vroeger, om echt te zeggen wat er aan de hand is, hoe de regels ineen zitten. En mag dan ook niet direct meegaan met het huidige discours, waarin bijvoorbeeld gezegd wordt van Geluwe moet geschrapt worden, uit de kerk gezet. Dat zijn allemaal onprecieze termen die niet kloppen, die misschien aan menselijke verlangens van dit moment beantwoorden. Maar vandaag moet je soms de moed hebben om de kerk niet helemaal af te vallen. Terwijl in mijn jonge jaren het andersom was, moest je moed hebben om haar te durven bekritiseren, omdat ze nog heel machtig was in het Vlaanderen van toen. Dus in die zin, dat zou ik wel zeggen tegen iemand die dat wil doen. Maar voor de rest mag je, wat mij betreft, gelijk wat gaan doen op voorwaarde dat je keihard blijft nadenken tot de dood erop volgt.
De dood. Misschien moeten we het daar eens iets specifieker over gaan hebben. Niet over jouw dood, hè?
Ja, even hoe knows, maar ik hoop dit gesprek te overleven, maar dat zal later pas blijken.
Ik hoop het ook. We zitten hier natuurlijk om het over het levenseinde te hebben. En want ik heb een boek geschreven, Doodgewoon, omdat ik hoop dat de dood doodgewoon gaat worden, toch zeker om erover te praten. Wat zegt de kerk of het kerkelijk instituut eigenlijk over het levenseinde, hè, want tegenwoordig al bij bijna de helft van de Vlaamse overlijdens komt er al wel ergens een medische beslissing bij kijken. Hè. Bijvoorbeeld stoppen bij een behandeling of niet opstarten van behandeling. Hè. Dus bijna bij de helft van de overlijdens komt er al zo'n beslissing bij kijken. Wat zegt de kerk daarover?
Wel, het interessante is dat je hier een onderscheid moet maken tussen kerkelijk recht, enerzijds, dus de juridische structuur, en moraal. Hè. Over het levenseinde, over euthanasie, is er niks te vinden in het kerkelijk recht. Dat kan ook mede te wijten zijn aan het feit dat het kerkelijk wetboek van 1983 dateert en dat die discussie toen wel bestond, maar maatschappelijk minder aanwezig was dan vandaag. Want in het kerkelijk recht staat wel dat abortus verboden is. Waarom, denk ik? Enfin, denk ik? Ik denk dat het gewoon zo is. In 1983 was dat veel meer een issue in heel veel landen dan euthanasie, dat die discussie is iets later op gang gekomen in de meeste landen van Europa. Iets later dan de discussie over abortus. Maar moreel gezien, hè, dus niemand wordt bestraft die tot euthanasie of die daaraan meewerkt, want als de persoon zelf overlijdt, natuurlijk kan die niet bestraft worden. Maar moreel is men daar in principe tegen gekant. En het is ook zo dat in het verleden bijvoorbeeld er soms discussie bestond over begrafenissen van mensen die door euthanasie overleden waren. Dat is iets wat ik nu niet meer merk. Dus ik ken geen gevallen meer van priesters die bijvoorbeeld een kerkelijke begrafenis zouden weigeren omdat de overledene na euthanasie is gestorven. Wat je wel merkt is dat natuurlijk, want je zegt het zelf ook, je zit in een veel complexer web met veel medische handelingen, waarbij wat mij betreft soms ook de lijn heel dun is. Hè. Dus ja, je kunt zeggen palliatieve sedatie, waarbij dan ook een aantal dingen worden stopgezet. Hè. Bijvoorbeeld toediening van voedsel bijvoorbeeld en whatever. Ja, dat weet je ook dat dat iets is wat tot de dood leidt, alleen iets trager dan de echte technische euthanasie en zo meer. En dus is men wel verplicht, denk ik, iedereen, om een morele beslissing te nemen in het toenemend aantal grijze zones. Hè, dat een gevolg is van de ontwikkeling van de geneeskunde, het feit dat mensen langer leven. Natuurlijk, als je heel jong sterft, brusk aan een hartaanval, zoals dat met mannen vaak gebeurde die een ongezond leven leiden, ja, dan is er geen discussie mogelijk. En dus moet de kerk natuurlijk ook haar gedachtegoed daarover verfijnen. Hè? Wat sommigen doen, hè? Sommigen doen dat, anderen zijn heel principieel. En moet je ergens het respect voor het leven, wat ik een goede zaak vind, ik vind het een goede zaak dat de kerk dat heeft, maar verzoenen met de wijze waarop de dood dan op een moreel verantwoorde en menselijke manier kan komen. Dat is dan de grote vraag.
Want het klopt toch dat het Vaticaan bijvoorbeeld zich toch heeft uitgesproken tegen euthanasie?
Ja, ook, ja, altijd. Hè. Dus Ben Bas gewoon tegen pro-life, tegen abortus en euthanasie. Overigens, pro-life in Amerika is veel meer in de sfeer van abortus te vinden dan van euthanasie, valt mij altijd op. Maar inderdaad, men is daar in principe tegen, maar dan, ja, dat is dan tegen de actieve levensbeëindiging, zo gezegd. En dan al die dingen die er rond zijn, kunnen dan in theorie wel. Ik vind het soms, dan moet ik echt zeggen, bijna een formalistisch spel. Hè. Omdat ja, de verschillen soms zo klein zijn tussen, zeker met de stand van de geneeskunde, tussen die echt actieve euthanasie en bepaalde manieren van, zeg maar, behandeling en niet-behandeling, die tot hetzelfde resultaat uiteraard leiden.
Kan je begrijpen dat sommige artsen de uitspraken doen dat palliatieve sedatie de euthanasie is van de katholieken?
Dat kan ik absoluut begrijpen, want het komt op hetzelfde neer. Allee, dus ik vind inderdaad, je moet heel goed zelf nadenken over hoe je die zaken ziet en waarom je zoiets doet. Hè. Als je zegt palliatieve sedatie is iets wat we altijd willen doen en het andere, actieve euthanasie, nooit. Dat verschil is in principe heel klein. En ik vind het een redelijk formalistisch verschil, als ik eerlijk mag zijn. Dus ik vind dat je, ja, uiteindelijk om technische redenen, zeg maar, ga je het ene verkiezen en niet het andere, terwijl het resultaat hetzelfde is. Dus dan begrijp ik heel goed dat men dat zo bestempelt. Ja.
Ik ben voor mijn boek ook mogen langsgaan bij Monseigneur Bonny. Het was een heel warm gesprek, hè, want ik ben daar, ik denk, anderhalf uur op audiëntie geweest. Heeft mij ook een heel persoonlijk verhaal verteld over zijn vader. En ik had eigenlijk verwacht om daar, ja, een tegenstander voor mij te krijgen. Maar hij vertelde mij dat de kerk respect moet hebben voor elke zorgvuldig genomen beslissing over de dood. En dat het feit dat hij, dus God, op ons wacht, dat belangrijker is dan de manier waarop er gestorven wordt, waarop dat we sterven.
Ja. Ja, als ik nu de details beluister van wat je zegt, daar zit onder andere de gedachte in, zie ik, hoor ik, elke zorgvuldig genomen beslissing. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Dus ik vind het veel belangrijker dat de keuzes worden gemaakt in eer en geweten door mensen die in staat zijn om dat te doen, dan wat uiteindelijk de beslissing is. Dus bijvoorbeeld, ik kan mij heel goed inbeelden dat je in bepaalde omstandigheden wel degelijk kiest voor euthanasie. Bijvoorbeeld iemand die inderdaad dementeert. En dan moet je kijken, ja, zoals het bij jouw vader wellicht geweest is. En dan zou je toch moeten kunnen kijken dat er een finale beslissing kan worden genomen op het juiste moment. Niet zoals nu, waarbij je helemaal lucid moet blijven. Door bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon waar je 100% kan op rekenen en goed omkadert en zo meer. En wat ik wel een probleem vind als het over euthanasie gaat, dat zijn dan, ja, eigenlijk wat onzorgvuldig genomen beslissingen, want ik weet dat dat ook gebeurt. Ik ken mensen die bijvoorbeeld directrice zijn van een bejaardenhuis en zo. Hè. Wanneer je zegt, ja, dat wordt te lastig voor de kinderen en zo verder. Dat vind ik de minder nobele kant van de zaak. En daar vind ik wel dat je moet opletten dat er niet over de schreef wordt gegaan. Maar als het gaat over mensen zoals jij bijvoorbeeld, die ontzettend veel van hun vader houden, hè, dat heb ik al gezien, hè, en die dan zeggen, ja, eigenlijk had ik hem misschien nog iets langer kunnen houden als die regel er niet was geweest. Ja, zo iemand kun je wel 100% vertrouwen om zo'n beslissing te nemen. Maar daar zit voor mij een van de grote vragen. Hoe zorg je ervoor dat die zorgvuldigheid wordt gegarandeerd bij mensen in wier handen je veilig kan zijn? Dat vind ik wel een heel belangrijke vraag.
Ja, absoluut. Daar moet goed over nagedacht worden. Hè. Die zorgvuldigheid waar dat Monseigneur Bonny het over heeft, daar ben ik absoluut mee akkoord. Maar dat ik wel niet verwacht om dat uit zijn mond te horen, om toch wel misschien toch wel een soort van voorstander of medestander in hem te te vinden.
Wat mogelijk die dingen verklaart, hè, ook in de kerkelijke traditie. Er is altijd een verschil tussen de principes en wat menselijk mogelijk is. En dat verschil ga je nog meer zien in een Zuiderse sfeer. En uiteindelijk het centrum van de kerk, of de headquarters, liggen in Italië, Romeinse sfeer. En dus die spanning tussen, of het verschil tussen de principes en de uitvoering, is daar vaak groter dan in noordelijke landen. Als je bijvoorbeeld nog een beetje noordelijker gaat dan wij wonen in Nederland, die mensen zijn nog principiëler. Hè? Terwijl wij Vlamingen al iets makkelijker bereid zullen zijn om een compromis te sluiten tussen de principes en wat we werkelijk doen. Die techniek zit nog meer ingebakken in een kerkelijke sfeer. En je zal moeilijk een Romeinse kardinaal horen zeggen euthanasie kan onder bepaalde omstandigheden. Juist omdat men die spanning zo hoog houdt tussen die twee. Tussen de regel en de praktijk. Maar ik vind inderdaad dat je daar misschien die bespreekbaarheid zou moeten vergroten. En dat je juist een grotere kans maakt om het zorgvuldig en het menselijk in het licht te stellen door de discussie genuanceerd aan te gaan. Denk ik, hè.
En hoe past dan het lijden van Jezus in het plaatje? Want dat is toch eigenlijk ook wel een heel belangrijk aspect voor de katholieke kerk. Ja, want je hebt het ondraaglijk lijden, wat dat belangrijk is om euthanasie te mogen aanvragen. Hè. Je moet kunnen aantonen dat je ondraaglijk lijdt. Maar eigenlijk moest Jezus ook lijden.
Wel kijk, hè, als je naar Jezus kijkt, die heeft inderdaad geleden en is gestorven voor de mens. Dat is het principe. Maar dan denk ik vaak aan iemand, dat is nu misschien verrassend dat ik hem vermeld, aan de vorige paus, Benedictus XVI, die een theologisch gezien conservatief man was. En hij kreeg het verwijt van de aartsbisschop van Krakau, Zwijg, die een medewerker was van Johannes Paulus II. En die zei, ja, dat is een schande dat u aftreedt. Christus is ook niet van het kruis gestapt of heeft het ook niet opgegeven. En daar heeft Benedictus XVI op geantwoord, ik ben Christus niet, ik hang niet aan het kruis, ik sta slechts aan de voet ervan. En dat vind ik een heel wijs antwoord, omdat als je het lijden gaat spiegelen aan de persoon van Christus, en als je zegt, we moeten evenveel lijden, dat is een vorm van zelfoverschatting, want dan ga je associëren met Christus. Dus het verheerlijken van het lijden, bijna het dolorisme, wat ook wat past in een soort Spaanse cultuur, daar heb je dat meer dan de Italianen, die lijden niet graag. Maar in een soort Spaanse cultuur paste dat eeuwenlang, dat vind ik een heel verkeerde weg. Er is geen enkele verplichting om te lijden. Waarom de mens lijdt, weten we niet. Misschien is het de constructiefout van de schepping, maar het mag zeker niet worden aanbevolen.
Niet aanbevolen, genoteerd. Maar er is toch ook een link tussen de euthanasiewet hier in België en de paus, niet?
Ja, er is dus een parallel tussen de euthanasiewetgeving in België vandaag en het mogelijke aftreden van de paus. Dus in België kan je vragen om geëuthanaseerd te worden in wanneer je dement gaat worden, maar op het moment dat je het bent, kan het niet meer, dus je moet net iets te vroeg ervoor opteren. In het kerkelijk recht staat dat de paus vrij kan aftreden wanneer hij bijvoorbeeld oud is of ziek is. Maar die vrijheid heeft hij niet meer op het ogenblik dat hij dement is. Dus dat betekent dat een paus die geestelijk achteruit gaat, maar nog wel over vrije wil beschikt, kan aftreden, maar eens hij helemaal dement is, moet hij blijven. Dat is dus eenzelfde soort padstelling als die je hebt in de euthanasiewetgeving in België.
Onbegrijpelijk.
Paus Johannes Paulus II is iemand die lang ziek is geweest. Had allerlei problemen, wellicht Parkinson, maar mogelijk ook anderen. En die had een soort wil opgemaakt, zegt men, een wilsbeschikking, waarin hij aan kardinaal Ruini de toestemming gaf om vast te stellen dat hij dement was geworden en dat hij dus aftrad. En dat is een document dat niet kon worden gehonoreerd.
Omdat hij al niet meer wilsbekwaam was?
Hij is dan toch nog net op tijd gestorven, maar dat kon nooit toegepast worden, omdat natuurlijk de wilsbekwaamheid van de paus, onbekwaamheid van de paus, door iemand anders zou moeten worden vastgesteld. En dus was de vrije wil van de paus niet meer aanwezig op het ogenblik dat hij zou aftreden. En dat is een nieuw probleem, want natuurlijk, Ratzinger is afgetreden, hij was niet dement, maar... Hij was de eerste paus die aftrad aan de raad sinds 1394. Hè? Vroeger stelde dat probleem zich minder, omdat pausen gewoon stierven aan een natuurlijke dood. Maar we gaan in de toekomst uiteraard wel met dat probleem te maken krijgen. En dus zal het kerkelijk recht een oplossing moeten vinden, zoals de Belgische wetgeving. Misschien kunnen we er samen aan werken.
En om een laatste vraagje om... persoonlijk om af te sluiten, Rick, zou euthanasie iets zijn dat jij zou overwegen als het einde zou naderen?
Wel, dat vind ik een van de interessante vragen als het over euthanasie gaat, want we weten dat niet goed. Hè. Het probleem is, we praten er altijd over, zeker nu, als het niet meteen aan de orde is. Persoonlijk denk ik van niet. En dat heeft misschien ook te maken met mijn temperament, met mijn extreme levensdrift, ook met de gedachte voor mezelf. Dat het leven zelfs in donkere dagen een mooi geschenk is, zo zie ik dat ergens. Maar hoe ga je reageren als je ongelooflijk veel pijn hebt? Dat weet je van jezelf niet. Waarbij ik me dan troost met de gedachte dat er ook heel veel middelen zijn om minder pijn te hebben. Dat is ook een van de grote gevolgen van de geneeskunde vandaag. Hè? Dus ik denk niet dat ik er ga voor kiezen, maar... Dat is dan meer niet omdat de katholieke moraal daar iets zou over zeggen, maar omdat ik zelf niet geneigd ben daarvoor te kiezen als ongelooflijke fan van het leven in al zijn facetten.
Dan wens ik jou nog heel veel leven toe.
Kan mijn best doen.
Benieuwd geworden naar mijn hele gesprek met Monseigneur Bonny? Dat lees je in Doodgewoon. Euthanasie van Alzheimer tot zelfbeschikking. Uitgegeven bij uitgeverij Erzberg. Meer info en de andere podcasts in deze reeks vind je op www.doodgewooneuthanasie.be.